interne keuken.
Sven, ik denk niet. We zijn nu 10 jaar bezig. Mm-hmm. Ik denk dat we in 10 jaar tijd nooit in interne keuken een moppenboek hebben gehad. Ofwel? Nee, echt nog nooit, hè?
Nee, denk ik niet.
Nee, denk ik ook niet. Het moet eens de eerste keer zijn.
Gaan we een moppenboek doen?
Ludo Abicht heeft een boek geschreven over Joodse humor. Mm-hmm. Het is te zeggen, zo kondigde de uitgeverij het aan. En wij zijn daarin getrapt. Wij dachten, ja, Joodse humor.
Lachen.
We gaan moppen vertellen in de interne keuken. Ik ben dat boek een paar dagen geleden beginnen lezen. En als je...
Is het teleurstellend?
Ik wil het woord teleurstellen nu niet gebruiken. Maar als je een moppenbundel verwacht... Het is zware filosofie. Het is Joodse mystiek.
Dat is een eerste mop, ja.
Ja. Ludo Abicht, welkom. Blijkbaar, om Joodse humor goed te begrijpen, moet je daar een pak Joodse cultuurgeschiedenis bij nemen.
Ja, en ik denk dat je dat kan kort uitleggen. Er zijn congressen over Joodse humor enzovoort. Maar ja? De Joodse humor, bijvoorbeeld van de Joden in Spanje, Portugal, de Sefardische Joden dan, Marokkaanse Joden, dat is een heel andere humor dan de humor van de Joden in Israël. Weer een andere humor. Ah, ja. En die, wat wij Joodse humor noemen, is eigenlijk heel specifiek de humor uit Oost-Europa, uit een bepaalde periode. En dat waren al die mensen in die stettels en zo, in die kleine steden en dorpen en wijken, die een bepaalde vorm van humor ontwikkeld hadden, die ze meegenomen hebben, zoals we weten, naar Amerika, denk aan Singer enzovoort. En al die schrijvers en ook die artiesten en zo gebruiken dat soort humor. Maar dat komt allemaal van een bepaalde kleine hoek in Oost-Europa. Ja. En die waren allemaal, dat waren de Chassidische Joden, die we in Antwerpen ook nog hebben. Mm-hmm. En die hebben een soort humor ontwikkeld die uit die verhaalcultuur komt.
Misschien moeten we eerst dat begrip Joodse humor toch een beetje proberen te vatten. Want dat wordt inderdaad wel gezegd dat er zoiets bestaat als Joodse humor. Ik denk dan in de eerste plaats aan Woody Allen, eerlijk gezegd, hoor.
Natuurlijk. Woody Allen komt totaal uit die hoek. Ja, met andere woorden, Joodse humor is humor van Joden, door Joden, in feite voor Joden.
Ja.
Maar tegelijkertijd is die humor zo sterk, vind ik dan, ik zal het misschien proberen te verdedigen, dat iedereen daarvan kan genieten en ook van kan leren. Ja.
Is het ook geen humor over Joden?
Nee,
ik denk onmiddellijk
aan
zelfs.
Nee, het is humor van Joden over zichzelf.
Ja, ja, precies.
Het zijn niet de Jodenmoppen die ik als kind kende. Of als
maar goed, wij hier een racistische mop over Joden vertellen, is dat
massaal,
geen...
Nee, is geen Joden-humor. Het is altijd zelfhumor, tegelijkertijd is het zeer universeel. Maar het is zelfhumor, ja. Het heeft te maken met een enorm aantal wetten, we hebben het over gehad. Al die wetten en gebruiken en gewoonten en wat de Joden nog bij hebben, die vrome Joden... Die bouwen, ik geef hun term daarvoor, hekkens voor de wetten.
Hekkens? Zoals in afrasteringen?
Afrastering. Ik bedoel daarmee het volgende. Je mag bijvoorbeeld geen voorwerpen dragen die niet tot de religie behoren. Alleen je gebedenboek mag je dragen en dan je fameuze gebedsmantel. Dat is alles. Al de rest mag niet. Zoals als het hier regent, en het regent af en toe, een paraplu mag niet op de Sabbat. Oké, wat doe je dan? Je hebt geen paraplu. Om te vermijden dat je per ongeluk toch verstrooid bent op een zaterdag. Je kijkt naar buiten, pakt een paraplu.
Het is op zich geen wet van je mag geen paraplu
bezitten.
Nee,
het zijn dus hekkens om dat te verdedigen.
Ah, God.
Zoals wij op het college bij de Jesuiten mochten wij nooit over meisjes praten. Dat was een jongenscollege. Want dan begin je te denken, wat ga je daar allemaal mee doen en zo. Met andere woorden, dat mocht niet van de paters. Dat was ook een hekken.
Okay.
Hekkens gezet. En ze heel veel hekkens gebruiken gewoonte om dus die wetten te beschermen. Want, ik ga je één ding zeggen, als men die wetten, als de Joden die wetten niet onderhouden, komt de Messias niet. Als de fameuze Eeroef, de grote cirkel in Antwerpen, die dus gesloten cirkel is tussen water en kabels enzovoort, dat ligt allemaal goed vast. Als dat gebroken is, dat is gebeurd, op het eilandje is dat al langs gebeurd,
dat is een ramp voor
zijn de Joden in paniek. Want dan komt de Messias niet. Dan staat hij voor de poorten van Antwerpen. Je moet even middeleeuws bekijken. En daar is een breuk. Ja. En dat is dan, de wet wordt gebroken en dan komt hij niet binnen.
En dat is niet alleen een ramp voor de Joden, dat is een ramp voor de hele mensheid.
Voor de hele mensheid, uiteraard. Ja. Altijd, hè, want als de Joden zijn uitverkoren om de wereld te redden, zo zien zij het. En als je dan die wetten breekt, dan, en dat is een enorme druk van alle mogelijke wetten op de manier waarop je wast... seksualiteit, omgang tussen ouders en kinderen, omgang met de overheid. En dat is zodanige druk dat af en toe moet gelachen worden om te breken.
Ah, die vraag brandde nu op mijn lippen, want u legt dat allemaal uit, ja, om Joodse humor te kunnen begrijpen. Dus die wetten, dat, als je de Antwerpse Joden ziet rondlopen, dan lijken dat heel ernstige, ascetische, bijna vreugdeloze mensen. Je kan je bijna niet voorstellen dat zij lachen met die 600.
Oh ja. En je moet ook denken, die kledij die wij zien hier bij de mannen en de vrouwen, die pruiken enzovoort, dat komt uit de 18e eeuw. Dat is eigenlijk niet echt Joods. Want als je met zo'n donkere, zwarte jassen, zware lakense jassen rondloopt in Israël of in Palestijnse, in die regio, dat is veel te heet. Ik heb het nog meegemaakt, 50 graden
of een paar Celsius. Een paar weken geleden hier in Antwerpen, ik had echt medelijden.
Nee, dat doen ze toch, omdat zij, dat zijn de kleren die hun voorouders droegen, die chassidische, vrome, betekent dat gewoon, streng vrome Joodse traditie, gevestigd hebben.
Ja, zeg maar, u zei het net, als het regent, hè, ze mogen geen paraplu hebben.
Nee.
Vaak de mannen hebben van die hele grote hoeden op, zo in de vorm van een autoband.
Ja, bijna. Absoluut.
Als het regent, doen ze daar een plastieke zakje over.
Er staat niets in de Bijbel tegen plastieke zakken, echt waar.
Ik vind dat grappig en een beetje gek, dat iemand zo'n zakken... Kunnen ze daar zelf mee lachen ook?
Ja, ze lachen dat zelf.
Ze zien zelf ook de ironie van.
Ik kan een klein voorbeeld geven. Dus mag een Jood komt binnen in...
U wilt een moffen toch? Ja, natuurlijk.
Ja, die man komt binnen en... Ja, goed. Maar die erop op hun gaat. Jan wandelt in een niet-Joodse wijk en ziet daar een ham liggen of zo. Dat ziet er goed uit. En hij gaat naar binnen en vraagt hoeveel is dat per 100 gram van die vis. Waarop de juffrouw zegt... Ja, maar dat is geen vis, dat is een ham. Ja, maar de naam van de vis interesseert me niet. Enzovoort. Ja. Dat heel de tijd proberen we te ontsnappen daaraan. Men noemt bijvoorbeeld een kerstboom. En de kinderen willen graag een kerstboom. En de buren hebben ook allemaal kerstbomen. Noemen ze Hanukkah-bush. Een struik voor Hanukkah, dus de Joodse feestdag.
En dan mag het wel.
Dan is het natuurlijk niet helemaal... Ja, dan krijg je die Joodse humor. Dan zeg je, dan heb je die humor dus onder elkaar. Dus een echtpaar zegt, ja, onze kinderen zullen toch graag een kerstboom hebben. En ze gaan naar een... En gaan naar een
steenorthodoxe
rabbijn en zeggen...
Okay.
Bestaat er een brokkes, heet dat, een zegening voor een kerstboom?
Een zegening?
Een zegening. Hè,
zodat het toch mag.
Eten wordt gezegend enzovoort. En als wordt gezegend, dat is altijd krijgt een zegen van God.
Ja, ja.
En dan vraagt die orthodoxe rabbijn, wat is een kerstboom? Oké? Okay? Dan gaan ze naar een liberale. Je hebt er in Brussel zo, je hebt er in Amsterdam zo, je hebt er heel veel in New York enzovoort. En de vraag aan zo'n liberale Joodse rabbijn, bestaat er een broches, dus een zegening, voor een kerstboom? Die zegt, wat is een broches? Dat is een typisch interne Joodse humor.
Ja, dat is inderdaad lachen en zichzelf relativeren. Ja.
En mag ik iets straffen gaan?
Natuurlijk.
Een Joods echtpaar, heel, heel streng Joods echtpaar, gaat ervoor... Ja, ze hebben natuurlijk geen seksuele opvoeding gehad op school. Dat hebben ze niet gehad. En komen dus bij de rabbijn en zeggen... Mag het als de man op de vrouw ligt? Ja, dat mag. Ja, dat mag, staat in de Bijbel. Goed. En als de man op de vrouw de man ligt... Ja, ik ben eens aan het kijken. Er staat niets tegen, dus dat zal het wel mogen.
Ja.
En als we rechtop staan vrijen... Dat mag niet, want dat leidt tot gemengd dansen. Dat is de interne Joodse woord, die alleen Joden kunnen appreciëren.
Ja, ja, ja.
Omdat ze zo streng zijn op die dingen, maken ze daar grappen over om te kunnen leven daarmee.
Ja. Professor Abicht, ergens midden in uw boekje staat er een zinnetje dat toch wel van belang is. Want u ziet hier nu de Joodse...
U ziet Joodse moppen te tappen.
Ja, sorry.
U bent niet Joods. Ik denk dat veel mensen denken dat u Joods bent. Maar
oh nee, dat heeft te maken met mijn afkomst.
Wel, in uw boek staat... Als niet-Jood kan je nauwelijks vermoeden waar het over gaat.
Wel, je moet... Het wordt leuker wanneer je een beetje inleest, ja. Je kan ook gewoon in boeken van Singer inlezen enzovoort. En van Philip Roth bijvoorbeeld. En dan zie je wel langzaamaan, je komt wel in die wereld in. Maar het duurt wel een tijdje. Omdat er natuurlijk, men verwijst voortdurend naar die traditie, die gebruiken, die gewoonten, die teksten die iedereen kent. Dat is ook zo. Maar toch is het merkwaardige. Ik zal het woord mirakel niet echt gebruiken. Dat is een beetje moeilijk. Maar het merkwaardige is dat wij allemaal die humor kunnen waarderen.
Dat wel, ja.
En dat we kunnen ons echt enorm amuseren.
Maar u waarschuwt daarvoor ook in uw boek, hè? Waarschuwt daarvoor ook dat je kan die moppen opzoeken op het internet en vinden in het boek.
Tuurlijk.
Maar als je daarbij blijft, is dat een zeer oppervlakkige plezier, terwijl daar diepe wijsheid, mystiek zelfs onder zit.
Juist, want heel die, al die verhalen gaan terug, de vorm toch, in elk geval de pointe, gaat terug op die chassidische verhalen die verteld zijn voor mensen die nauwelijks konden lezen en schrijven. Dat was dus gewoon boeren in die tijd, in die kleine dorpjes, arme mensen. Maar die konden wel verhalen horen. Iedereen hoort graag een verhaal. En je hebt een schat aan verhalen. Er zijn dus massaal veel verzamelingen van duizenden van die verhalen over heel die periode. En die gaat terug op, was een manier om die Joodse mystiek, dan kan ik je zo voor zeggen als je wil, Joodse mystiek aan de gewone mensen, ja, wat zeg je, te openbaren. Dus in een verhaalvorm.
Ja.
En ik zal mijn lievelingsverhaal vertellen als je wil. Dat is een man, dat is een Sjoel, een Joods, dat is geen man, dat is een verhaal.
Een soort van
voorbereidende lessen op de bar mitzwa. Wat is dus de fameuze vormingsmoment, vormsel. Goed, dan ben je dus een man, hè, volgens bar mitzwa, het gebod voor de man. Mm-hmm. Bar is man. Dus bar mitzvah, het gebod voor de man. En dan krijg je die shul en dan leer je ook mediteren. En een van die leerlingen nam dat zo ernstig dat hij begon te mediteren in zijn kamer en niet meer terugkwam. En dan ging de rabbijn snel naar die kamer en zei, pas op, ik weet wat je aan het doen bent, stop ermee. Ja, zegt hij, ik ben aan het mediteren en ik ga steeds dieper en dieper en dieper in die meditatie. En ik kom aan de 50ste poort. Dat is het einde van de meditatie. En dan zegt die ongelukkige, ga geen stap verder. Want als je over in die berden gaat en het laatste geheim onthult, dan sta je voor het niets. Want het geheim van die Joodse mystiek is dat wij weten niet of God bestaat of niet. Als we het zouden weten, zouden we gewongen zijn om allemaal vroom te zijn. Ons allemaal te gedragen als goed vroomse mensen.
Dat heet agnosti. Dat zijn agnostici.
Ja, natuurlijk.
Dat is een vorm van
Ja, maar het zit er heel diep in. Het is dus een niet weten. De diepste wijsheid van een Jood is dat we het niet weten. Dat maakt de Jood enorm vrij. Tegenover de staat, tegenover de overheid, tegenover zijn eigen gezag. Er is ook geen paus, hè? Er is geen leergezag. Er is geen boekje dat zegt, wat moeten we doen? Ik heb nog de catechismus geleerd, jullie zijn allemaal te jong daarvoor. Maar dat gaat al de waarheid was
Stond vast.
Ja. Zat absoluut vast. En dan heb je bij de meeste systemen, religies, die Jodendom, heb je geen paus. Je gaat gewoon naar een andere rabbijn of naar geen rabbijn. Ik heb een van mijn beste leerlingen, David Cooper, is rabbijn in een synagoge in Berkeley, Californië. Hij is niet alleen agnostisch, hij is atheïst. Zijn mede-rabbijn is een lesbische Jodin. Nu, allemaal dingen die niet kunnen.
Ja.
Ik kan me dat moeilijk voorstellen in een katholieke kerk, eerlijk gezegd.
Ja, nee, een homoseksuele priester.
En hij is toch absoluut vroom-Joods volgens hun interpretatie. Ja. Niemand kan er iets tegen zeggen.
Maar het goede begrip van het mensbeeld en het godsbeeld in de Joodse cultuur is heel belangrijk om de diepe grond van die grappen te begrijpen.
Juist.
Wat geregeld terugkomt is dat God, ik kan het woord God uitspreken.
Je mag het doen, maar niet schrijven. Hè?
Spreken mag wel.
G-D. Okay.
Dat is een
geruststelling.
Je
zegt liefst, ja, God is echt de allerhoogste, de heer der heerscharen, noem maar op. Hè.
Ja, maar er zijn grappen waarin God ter verantwoording wordt geroepen door mensen.
Precies.
En niet alleen grappen, maar er zijn ook diepe verhalen die niet als grap bedoeld zijn, die ernstig bedoeld zijn, waarin God ter verantwoording wordt geroepen door de Joodse gelovigen.
Denk aan de Shoah, denk aan de Holocaust. Er zijn hele boeken van vrome Joden die God aanvallen. Die zeggen, dat had je niet mogen doen. Wij zijn toch uw uitverkoren volk. Je hebt uw contract gebroken.
Ja.
Je hebt het verdrag, verbond. Wij noemen dat testament, een verkeerd woord. Maar goed, je hebt het verbond met ons verbroken. En door ons te laten vallen. Er is een heel mooi verhaal, maar ik ga het heel de laatste zin zeggen, van een dorp, een van de vele dorpen die worden verwoest door een pogrom, hè, van die invallen van de Russische Kozakken enzovoort. Het dorp vernield, alles in brand. De mensen meegenomen, gedeporteerd. En de rabbijn blijft over binnen een brandende stad, in een dorp. En hij roept, mijn God, waarom heb je ons niet verlaten?
Waarom heb je ons niet verlaten?
Mijn God, waarom heb je ons niet met rust gelaten? Waarom heb je ons die opdracht gegeven? Waardoor wij voortdurend... Ja, wij hopen dat jij ons zal helpen. En als je het niet doet, zijn we radeloos verloren.
En we zijn verdorie het uitverkoren volk.
Ja, precies.
Maar wacht, ik ken die zin van Christus op zijn kruis.
Nee, hij zegt, waarom heb je mij verlaten?
Ja, precies. Die zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Omgekeerde.
Ja.
Ja, dat was duidelijk. Hè? De man had een opdracht gekregen en zo goed. En hij ging dan aan dat kruis.
Trof hem iets verschrikkelijks.
Geweldig, ja. En klopt allemaal. Hij is ook Jood natuurlijk. Hij was een heel, heel vrome Jood. Maar die omgekeerde zin betekent... Als je ons met rust gelaten had, hadden wij een normaal leven geleid zoals iedereen.
Dus al die rampspoed, ook de Shoah, overkomt ons omdat wij het uitverkoren volk zijn.
Ja, dat is een zeer moeilijke zaak. Want als je dat zegt, zit je meteen in een theologische discussie over wat wilde God dan met
het uitverkoren volk. In de zin van het kwaad.
In de zin van het kwaad, inderdaad. En daarom, het is dus een leer waar je dus door die kennis van jongs af aan, vooral de jongetjes dan, meisjes jammer genoeg niet, maar goed, al godsdiensten hebben dat bijna, maar die jongens, van jongs af aan opgezadeld worden met die enorme druk van die wetten en die geboden en die verboden en die hekken zonder geboden en verboden enzovoort. En als je dat niet doet, ben je schuldig tegenover je familie, je groep, dus je eigen gemeente, maar ook het Joodse volk, maar ook de wereld.
En dat is de ware betekenis van dat woord uitverkoren. Het Joodse volk is eigenlijk verantwoordelijk om die wederkomst van de Messias te bewerkstelligen.
Ik heb daar een makkelijk antwoord op. Mijn naam begint met AB, Abicht. Hè. Ja. En in het leger werd ik voortdurend uitverkoren om allerlei klussen te krijgen. Ik was altijd een Chinese vrijwilliger. De eerste 10, hè. Ja, die man was te lui om verder te lezen. Ja. En ik heb me voortdurend uitverkoren gevoeld. Alleen was het niet leuk. En de Joden vinden het idee van uitverkorenheid niet zo leuk. Het is zo. Je moet het aanvaarden en je bent nu eenmaal uitverkoren.
Uitverkoren is geen synoniem van superieur.
Nee. En de mensen en de niet-Joden, of de antisemieten, bekijken dat omgekeerd. Zeggen ze hebben een dikke nek, ze denken dat ze beter zijn en zo. Ze zullen er wel bij zijn altijd. Er zijn altijd mensen die denken dat ze beter zijn. In alle cultuur heb je dat natuurlijk. Maar nee, dat is niet de betekenis van uitverkoren. Uitverkoren is een opdracht die ze niet gevraagd hebben, wat ze niet ongevraagd hebben. En dat zie je als je de Bijbel leest. Jullie lezen natuurlijk allemaal de Bijbel.
Ja, uiteraard. Ja,
dan zie je dus dat al die profeten tegen hun zin gaan preken. Ja. Allemaal willen ze dat niet doen, want niemand houdt van iemand die komt zeggen wat je moet doen. En ze worden soms vervolgd en ze worden soms gedood enzovoort. Jonah, de sukkelaar, wordt dan opgeslokt door een grote vis of een walvis, zegt men. Maar goed, dus men wilde dat niet doen. Dus God geeft opdrachten en die zijn heel streng. En zij hebben die opdracht gekregen. Dus, ja.
En die merkwaardige eigenschappen van dat Joodse, van die Joodse cultuur, dat Joodse geloof, die komen terug zowel in grappen als in ernstige verhalen.
Oh ja, dat gaat samen. Ja. Precies. En als je dus vaak die teksten leest, geef één voorbeeld. Dus ze hebben natuurlijk de Bijbel, de Torah, hè? Wat wij de Bijbel noemen, het Oude Testament. Oud Testament is een christelijke term, want voor de Jood is er geen Oud Testament, uiteraard. Ja. Maar goed, neem nu de Bijbel, Joodse Bijbel, en heb je dus de Talmud. En de Talmud zit vol met dat soort rare verhalen van iemand die zegt, als een vogel gevonden wordt, binnen een bepaalde kring van zoveel el, zoveel meter, laten we zeggen, van de kooi.
In uw boek is het 15 meter.
Dan moet je dat teruggeven aan de eigenaar. Ja. Ligt die buiten die kring, dan is die van jou. Ja. Natuurlijk, meteen is er dan een jonge leerling die zegt, en als die met één vleugel binnen de kring ligt en er buiten, dan heb je bladzijden lang discussie of die vogel nu van jou is of niet. Ja. Typisch. Maar het zijn zo dat soort humor, humor is het niet, dat soort spitsvondigheid zit voortdurend in die Joodse wijsheid. Dus die humor is soms heel dicht bij die ernstige passages.
We hebben twee elementen gehad, namelijk dat God ook ter verantwoording kan geroepen worden en dat uitverkoren volk dat een last om dragen is. Mm-hmm. Er is nog iets, leer ik uit uw boek. Zuivere deugdzaamheid, de Jood die zich aan alle wetten en verboden en geboden houdt en voortdurend in de synagoge zit en zijn gebeden opzegt, daar wordt op neergekeken. Ja. Dat is niet oké.
Nee, omdat ze heel menselijk zijn. Met andere woorden, iemand die perfect is, dat kan gewoon niet. Dus iemand die perfect is, moet ergens bedriegen, moet ergens op een of andere manier, laten we zeggen, zijn menselijkheid ontkennen. En dus hebben ze veel liever mensen. En dat heeft ook te maken met het begrip van de duivel. De duivel, de tegenstander. Duivel betekent Satan, de neenzegger. De tegenstander haast op zulke mensen, want zulke mensen denken dat ze perfect zijn, ze zijn het niet. Terwijl als er een aantal, laten we zeggen, alcoholiekers en noem maar op, tussen die groep lopen, en die lopen er altijd in een gemeenschap, dan is de duivel gerustgesteld en gaat weg.
Omdat hij denkt, daar heb ik mijn werk.
Het is in orde, het is in orde.
Daar is mijn, ja.
Ja, ja, er valt geen eer van te halen.
Ik heb het al binnen, ja.
Ja.
En weerspiegelt zich dat in het dagelijkse Joodse leven?
Wel, ja. Men denkt, men gelooft niet dat mensen perfect zijn, wat ook waar is natuurlijk. De Joden zijn ontzettend realistisch, ondanks die mystiek, hè. Of misschien dankzij die mystiek. Ze weten dus dat ze kunnen falen, kunnen fouten maken. Ze zijn erin heel gemakkelijk, in die zin dat ze begrijpen dat mensen fouten maken. Maar tegelijkertijd, door die zelfhumor, relativeer je voortdurend wat je zegt en doet. Je moet niet denken dat je de waarheid in pacht hebt. Denkt de waarheid in pacht hebt, ben je verkeerd.
Heeft u nu gezegd daarnet, Joden zijn ontzettend materialistisch?
Realistisch.
Maar in uw boek staat materialistisch.
Ja,
ook,
ja, ook materialistisch.
Dat schuurt tegen de antisemitische vooroordelen.
Wel, nee. U kunt ook omdraaien. Je kan het ook vanuit het Joods standpunt bekijken. Iemand die de zoon is van een heel rijke koopman en die daar ergens zich helemaal uitkleedt in zijn blootje en dan al zijn mooie waden en zijn juwelen, want mannen hadden meer juwelen dan vrouwen toen, gewoon weggooit. Franciscus van Assisi.
Ja.
Dat is een zot.
In het christendom is dat een heilige.
Ja, precies. Dat is een zot. Dat is niet Joods.
Dat doe je niet.
Dat doe je niet. Je doet dat wel als iemand kan helpen. Maar zo gewoon armoede om armoede, ja? Vasten om te vasten, nee.
In het christendom is dat een manier om je hemel te verdienen. Hoe verdien je je hemel in het jodendom?
Door je proberen zoveel mogelijk te volgen, te houden aan die regels enzovoort.
Maar toch?
Dat wel. Maar dan nog, je kan de fout maken, maar het is iets anders. Ik bedoel, ik toonde me ook altijd het gevoel van een zekere, ja, stukje onbeschaamdheid, een stukje vrijheid. Omdat zelfs die God, die met hen een contract sluit, zich ook aan dat contact moet houden.
Ja.
En dus heb je een vrijheid tegenover, ja, alle gezag. En het is niet, dat staat ook in mijn boek, maar het zal binnenkort, schrijf ik een ander boek daarover. Niet alleen daarover, maar ik ben bezig. Veel van de eerste 19e eeuwse, 18e eeuwse anarchisten waren Joden.
Ja, en dat scheen
bijna alle leidsters van de emancipatie van de tweede golf van het feminisme in Amerika zijn Jodinnen.
Ja. Omdat die zich
uit
tegen
vrome gezinnen met die zin voor zelfhumor.
Ja, omdat die tegen gezag verzetten. Terwijl,
ja, absoluut.
Omdat dus inderdaad zelfs het allerhoogste gezag, God,
zelfs het allerhoogste gezag moet worden
bevraagd.
Terwijl je
hebt het beeld, als het één volk volgzaam is en zich aan allerlei regels moet houden, dan zijn het de Joden wel.
Weet
het,
dat had ik ook een beetje vroeger, toen ik dat niks niet veel van wist. En het antwoord op de vraag, ben je Jood, is gewoon dit. Mijn tante is getrouwd met een Sefardische Jood in 1942 in bezet Parijs. Moet je dus gek zijn of heel verliefd, of allebei. Die hebben het overleefd. De helft van de familie is gestorven. En vanaf mijn jeugd, ik was toen 6-7 jaar, heb ik dus met die neven en nichten geleefd. En ik heb al die verhalen gehoord, dus ik zat er heel dichtbij, ik zal het zo zeggen.
Gisteren zat ik mij voor te bereiden op dit gesprek.
Mm-hmm.
En ik woon in Antwerpen, vlakbij de Belgelijn en de Lamonnière-straat, dus vlakbij de Joodse buurt. Ik dacht, ik ga de straat op en ik neem een opnametoestelletje mee en ik ga aan de Joden die ik tegenkom.
Vertel eens een mop.
Ga ik vragen van morgen, op Sabbat, maar u hoeft niet te komen. Morgen gaan we het over Joodse humor hebben op de radio. Bestaat dat en kan u een voorbeeld geven?
En?
Niks, jong.
Tuurlijk niet.
Maar je hebt het echt gedaan.
Ik heb het echt gedaan. Ja. Ik heb het geprobeerd.
Ik had dus ook kunnen zeggen.
De reacties waren zeer verschillend. Ofwel mensen die zo'n beetje wegdoken en mij ontwijkten. Of mensen die in een andere taal antwoorden beweerden of mij werkelijk niet verstonden.
Ja.
Iemand die boos werd. En dan helemaal op het einde een heel vriendelijke, joviale, wat gezette oudere man die mij wel te woord sprak. Te woord stond. Mm-hmm. In vlekkeloos Antwerps.
Ja, overigens.
Maar, en hij heeft mij ook een mop verteld. Toch? Maar hij wou niet dat ik ze opnam.
Okay.
En hij heeft mij niet uitgelegd.
Nee, misschien voelt hij dat. Pas op, er is ook een zeker sociale druk. Het is een kleine groep van mensen.
Ja.
Er zijn met 20.000 ongeveer in Antwerpen. En als ik met iemand discussie heb, een van mijn buren in de Joodse wijk, en dan 2 dagen later op de tram of op de bus komt er een dame die ik niet ken naar mij en zegt: ik ben het niet eens met u.
Oh.
Ja, want u heeft dat niet goed uitgelegd. Ik zeg, sorry. Jammer, ik heb de groot van die en die en die en dat gaat heel snel. Ja. Het is een dorp, hè.
Ik vind dat ook heel slim van die man. Die God weet wat jij daarmee gaat doen met die opname.
Ja, maar ze zijn bang. Het is een beetje te veel. En dat heeft te maken, en dan moet ik bijna ophouden, dat een beetje te veel, namelijk, ze krijgen van jongs af aan op Sabbat,
ja,
En op de feestdagen het verhaal van de geschiedenis van het Joodse volk, uiteraard vanuit hun standpunt natuurlijk, dat is normaal, goed. Maar dan wordt altijd wel de nadruk gelegd op de anderen die ons niet kunnen luchten.
Dat zijn wij.
En dan krijg je dus dat testament, nu, ik heb het net gelezen van mijn door mij bewonderde Amos Os, door jullie ook waarschijnlijk, ja. Groot man, die zijn testament schrijft en zegt, wij hebben, de reden waarom we hier zijn, is dat wij, dat niemand ons lucht. Niemand kan ons uitstaan. Dat is een beetje overdreven, vind ik, als je weet hoe de Amerikaanse Joden toch tot de kern behoren van de cultuur. Dat, maar zwart, hij ziet het zo. Iedereen, niemand wil ons, dan moesten we wel ons terugtrekken en ons verdedigen. Dat staat in dat boekje nu. Van
dus om het nog een beetje sterker uit te drukken, die Joodse mensen die ik gisteren aansprak, die waren bang van mij of die zagen mij als de vijand?
Never trust a goy. Dat is wat mijn studenten meekregen. Mijn Joodse studenten in Amerika kregen van hun ouders mee, als kind, als kleine kinderen. Never trust a goy. Nooit een niet-Jood vertrouwen.
Oké. Okay.
Wat zoveel gebeurt. Ik kan ze ook niet kwalijk nemen, want als ik met de Nederlandse Joden praat en dan zeg ik, de Joden, dan zeggen ze tegen mij, maar de Joden in Nederland waren zo geïntegreerd. Ze waren zo behoort dat ze hebben de vakbonden opgericht. Mm-hmm. Ze zijn nu cultuur geweest, noem maar op. Fantastische plaats in onze Nederlandse cultuur. Mm-hmm. En kijk wat er gebeurd is. In 40, 45. Wel, en dat is een les. Ze zijn dus voorzichtig met niet-Joden.
Ja, ik heb het gemerkt.
Duurt heel lang. Ik moet helaas.
Ik kan er geen mop meer af.
Nog, er kan nog een vraag.
Ja, u moet naar een begrafenis. Ik vertel het even.
Ik
vraag nog een mop. Een Joodse mop. Ja. Als u weg moet, vertel ik er zelf een.
Ja.
Heb je erin? Wat is jouw favoriete mop uit het boek?
We gaan er toch in staan.
Ik kan er uren over beginnen, maar doe maar.
God nodigt de Amerikaanse, de Russische en de Israëlische president bij hem uit. Mm-hmm. En hij vertelt hen van, heren, ik heb slecht nieuws. De nieuwe zondvloed komt eraan.
Okay.
Ga het maar vertellen aan jullie volkeren. En de drie presidenten keren terug, de Amerikaanse president naar Amerika. En hij zegt, beste Amerikanen, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, God bestaat. Het slechte nieuws is, overmorgen vergaat de wereld, nieuwe zondvloed. De Russische president gaat naar zijn Russisch volk. En hij zegt, beste Russen, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. God bestaat, dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is, de wereld vergaat, de nieuwe zondvloed komt eraan. De Israëlische president gaat terug naar zijn volk en zegt, beste Israëli's, ik heb twee keer goed nieuws. God bestaat en overmorgen is het Palestijnse probleem opgelost.
Dank u.
Dank u wel. Interne keuken.